Kom, mijn lief, laten we het veld ingaan en tussen de hennabloemen slapen. Laten we de wijngaard ingaan, morgen vroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen. En dit is een gedeelte uit het gedicht van Hooglied. De geliefden van het Hooglied wisten precies waar ze moesten zijn om elkaar te beminnen en hun liefde te laten blijken, in de wijngaard. En dat is de enige juiste plek, als je dronken van liefde bent. En het is geen wonder dat deze twee jonge geliefden juist die wijngaard opzoeken. Want de wijngaard is in de Bijbel een plek waar een nieuwe toekomst mogelijk is. Maar de toekomst die God zelf heeft beloofd al aangebroken is. De wijngaard geeft ons als het ware een doorkijkje naar het nieuwe leven. Een leven van feest en vrolijkheid. Een leven vol overvloed en vol liefde. De wijngaard is ook het teken van het nieuwe begin. Het eerste wat Noach doet, na de zondvloed, is het aanleggen van een wijngaard. En ook de verspieders vinden in het beloofde land een overvloed aan druiventrossen. Druiven die zo zwaar zijn dat ze met z'n tweeën een tros aan de stok moeten dragen. En het allereerste wonder dat Jezus gedaan heeft, is het veranderen van water in wijn op een bruiloft. Want Jezus is gekomen als Messias. De nieuwe tijd breekt aan. De tijd waar iedereen rijkhalsend naar heeft uitgekeken. De tijd van onbekommerde vrolijkheid. De lente na een lange koude winter. Ze horen het verhaal van de wijngaard als een verhaal van verlangen. Een verlangen naar lente. Naar een leven dat op zijn plek valt. Een leven vol lichtheid. Luister nog maar een keer mee naar het Hooglied. Het lenteboek bij uitstek. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens. Weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt al op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. De wijngaard is niets minder dan een paradijs op aarde. Een verwijzing naar het oorspronkelijke paradijs, een afgesloten tuin, een hof van Eden. En dat klinkt allemaal heel erg fantasierijk en paradijselijk. Een beetje alsof je op internet allerlei plaatjes voorbij ziet komen van een fantastisch vakantieresort vol met palmbomen en hagelwitte stranden. Maar de werkelijkheid valt vaak tegen. De zee zit vol met kwallen, het strand vol met rotzooi en het resort blijkt verbouwd te worden zodat je elke ochtend wakker wordt van de herrie. En ook in het ultieme liefdesgedicht van het Hooglied begint de realiteit al door te sijpelen. De echte wereld is zelfs in dit romantische gedicht niet buiten de deur te houden. We lezen daar: vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. In de wijngaard lopen dus vossen rond die de wijnranken vernielen. Ze knagen alles stuk. De vossen staan dus symbool voor alles wat subtiel en onder de grond gebeurt. Maar die vossen, die zijn wel heel erg doeltreffend. Ze zijn een metafoor voor alles wat ongemerkt en ondergronds iets heel moois kan vernietigen. Of het nu de liefde is, of je levenswerk, of wat dan ook. De wijngaard is kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en van binnenuit. De prille liefde van het prille koppel kan zomaar verstoord worden. En ook in Jesaja horen we een liefdeslied. Het lijkt op het lied van Hooglied. Het is ook een lied van ontluikende, bloeiende liefde. Maar het is ook een liefde die gefrustreerd wordt en pijnlijk is. En zoals we op de Bijbelstudie afgelopen maandag zagen, hoort Jesaja bij de profetische boeken. We zagen ook dat er verschillende genres, verschillende stijlen in de Bijbel zijn. Jesaja is profetie. Maar soms wordt die profetie in de vorm van een gedicht geschreven. Maar het is eigenlijk ook niet 100% een gedicht. Het is ook weer een parabel, een gelijkenis. Net zoals Jezus die ook vertelde. En daar lezen we in Jesaja: voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Dit is een parabel in de vorm van een liefdesgedicht. Dus we moeten ons goed afvragen wat symbool staat voor wat. En de geliefde, dat is dus God zelf. God heeft een wijngaard. En de wijngaard is het volk van Israël. God heeft Israël uitgekozen als proeftuin, om zijn bedoeling met de mensheid duidelijk te maken. Als plek voor het goede leven, in de relatie met God en in de relatie met elkaar. Maar de relatie tussen God en Israël is behoorlijk dysfunctioneel. Het liefdeslied slaat al heel snel om in een bitter verwijt. De eigenaar van de wijngaard heeft er alles aan gedaan om de wijngaard te bewerken. Kosten nog moeite zijn gespaard om er iets moois van te maken. Maar het had allemaal helemaal geen zin. De eigenaar is zo gefrustreerd dat hij alle wijnranken uit zal rukken. De wijngaard wordt weer een onbewoond stuk land. De schepping is mislukt en het is weer woest en ledig. De druiven zijn zuur, het einde is zuur. In het laatste vers spreekt God als een gedesillusioneerde minnaar. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtbetrachting, maar vond rechtverkrachting. Tot zover het liefdeslied in Jesaja. En we maken nu een sprong naar de tijd van Jezus. We zijn dus nu een paar eeuwen verder. En we bevinden ons weer in een compleet andere historische context. En in deze tussenliggende eeuwen is er veel gebeurd. Het volk Israël is in ballingschap gegaan, de tempel is verwoest, een rest van het volk is teruggekeerd en uiteindelijk is de tempel weer herbouwd. Waar in de tijd van Jesaja het volk van Israël leefde onder de angst van Assyrische en Babylonische overheersing, zijn het nu de Romeinen die de dienst uitmaken. Ook al is de historische context compleet anders, de belangrijkste verhalen van Israël zijn wel gebleven en telkens weer opnieuw verteld. De religieuze elite, de fariseeën en de schriftgeleerden, kunnen dan ook makkelijk de parabel van Jezus herkennen. Het is als het ware een makkelijke invuloefening voor deze geleerde heren. Vanuit hun kennis van Jesaja is het overduidelijk wat het beeld van de wijngaard oproept. De wijngaard, dat is het volk van Israël zelf. De landheer, dat is natuurlijk de God van Israël. En de pachters, dat zijn zij natuurlijk. Want zij hebben de wijngaard, het volk, onder hun hoede gekregen. Maar Jezus zou Jezus niet zijn als hij niet een eigen draai zou geven aan het verhaal. Want Jezus speelt altijd met de verwachtingen van zijn hoorders. Hij kleurt altijd net buiten de lijntjes. Hij weet eigenlijk precies zijn toehoorders te prikkelen en in het hart te raken. En in dit verhaal vinden we maar liefst twee cruciale plotwendingen die het verhaal van Jezus anders maken dan dat van Jesaja. Want in het verhaal wat Jezus vertelt, loopt het heel anders af met de wijngaard. En in het verhaal van Jesaja is er alleen maar sprake van de wijngaard en de eigenaar. Maar bij Jezus zien we veel meer personages in het verhaal. De eigenaar van de wijngaard vertrekt op reis en laat het beheer van de wijngaard over aan de wijnbouwers. En net als in het verhaal van Jesaja krijgen we nu ook een naargeestige wending. Want als de eigenaar zijn knechten zendt om de vruchten van de wijngaard in ontvangst te nemen, worden die knechten mishandeld, gedood en gestenigd. Dus een bijzonder gewelddadige wending in dit verhaal. En Bijbelwetenschappers hebben hier onderzoek naar gedaan en het blijkt niet helemaal ver gezocht te zijn. In de tijd van Jezus was er bijzonder veel sociale onrust. Er waren veel knechten die voor een hongerloontje het land moesten bewerken dat ze gepacht hadden en dat ze dus niet in eigendom hadden. Geen wonder dat ze vaak in opstand kwamen. Als de rijke grootgrondbezitter het land in de steek liet, maar wel een mooie opbrengst verwachtte. De Bijbelwetenschappers noemen dit verhaal dan ook realistische fictie. Het is natuurlijk niet waar gebeurd, dit verhaal. Maar er zijn genoeg elementen in het verhaal die het voor de oorspronkelijke hoorders wel realistisch maakten. Zoiets had gebeurd kunnen zijn. En de grote plotwending is dus dat de wijngaard niet vernietigd zal worden, zoals in het verhaal van Jesaja. De wijngaard brengt namelijk wel goede vruchten voort. En de eigenaar, God zelf dus, zendt zijn eigen zoon om de wijngaard te redden. Als ultieme poging. Maar ook als zijn zoon gedood wordt, is dat nog niet het einde. De wijngaard is niet veilig bij de huidige leiders van het volk, maar de eigenaar zal er zelf voor zorgen dat de wijngaard veilig zal blijven en dat er anderen zullen komen om die wijngaard te zullen gaan bewerken. Zelfs de dood van zijn zoon is voor de eigenaar, voor God, geen doodlopend spoor. Tot zover het verhaal dat Jezus vertelde. En nu staan we voor de opdracht om het verhaal naar onze tijd te vertalen. En dat is eerlijk gezegd nog niet zo makkelijk. Want we hebben 2000 jaar geschiedenis achter ons liggen en deze parabel is eerlijk gezegd niet altijd op een positieve manier gebruikt. Het heeft al flink wat bagage met zich meegesleept. En dan denken wij aan dit verhaal dat het gebruikt is als een stok om de Joden mee te slaan. Omdat de christenen dachten dat zij degene waren die Jezus verstoten en overgeleverd hadden. En zo willen we dit verhaal uiteraard niet lezen. Maar het verhaal was ook heel erg populair ten tijde van de Reformatie. Toen werd het gebruikt om te laten zien dat de Roomse kerk de wijngaard, de kerk in dit geval, had verwaarloosd. De reformatoren, die waren de echte erfgenamen van Jezus. En zij waren degene die zorgden voor Gods wijngaard. En het is nog niet zo gemakkelijk dus om onszelf als christenen in 2020 een plekje in deze gelijkenis te geven. Want als we onszelf zien als de good guys, degene die wel goed zorg dragen voor de wijngaard, dan komen we al snel terecht in een soort van lelijke vervangingstheologie. Dan zien we onszelf al snel als beter als het Joodse volk dat Jezus verworpen heeft. En dat is een pad wat we nooit meer willen bewandelen. En hoe lezen we dit verhaal van de wijngaard dan wel, zodat het wel betekenis heeft voor ons, zodat we ermee verder kunnen? En ik denk dat er dus wel een manier is om boven tafel te halen wat dit verhaal voor ons kan betekenen, in het hier en nu. En dat heeft te maken met het belangrijkste geheim van het leven, namelijk met de liefde. En daarom hebben we ook het Hooglied gelezen, als het liefdeslied. En voor de liefde vinden we in dit verhaal een belangrijke aanwijzing. Want als de eigenaar van de wijngaard een einde raad is, als drie van zijn knechten zijn afgeranseld en mishandeld, en daarna dan nog een grotere groep knechten, dan stuurt hij zijn zoon, zijn geliefde zoon, de erfgenaam. En hier hebben we de sleutel in handen, want hier staat hetzelfde als het verhaal in Lucas. Want bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Jezus ook de geliefde zoon genoemd. Jezus is de belichaming van de liefde van God de Vader. Jezus is degene die de missie van God heeft volbracht. Jezus is degene die tegen de klippen op, ondanks afwijzing, de weg van God gaat. En de wijngaard die zo geplaagd wordt door mismanagement, egoïsme, eigenwaan, ze wordt niet vernietigd. God blijft ontferming hebben met zijn volk, met zijn mensen. God gaat tot het uiterste. God gaat hier niet de weg van de minste weerstand, maar geeft het mooiste wat hij heeft, zijn eigen zoon. God blijft koppig volhouden, tegen de klippen op, tegen het cynisme in. Hij blijft vertrouwen houden in het goede. De wijngaard, zijn wereld, zijn mensen, ze blijven hem dierbaar. Want God geeft zijn wereld niet zomaar uit handen. En het is die God die wij mogen liefhebben. Maar deze liefde is niet de zoetsappige, zwijmelende liefde uit de films en de liefdesliedjes. Dit is kostbare liefde en kostbare genade. Want het kost Jezus daadwerkelijk zijn leven. Het is een gevaarlijke liefde die ingaat tegen de status quo, die weerstand oproept, mensen tegen de haren instrijkt. Want Jezus zet de gevestigde belangen op zijn kop, daagt uit, schuurt, provoceert soms waar nodig. Maar Jezus doet dit met het oog op de wijngaard, met het oog op al die mensen van God. Al die mensen die van liefde leven en die liefde bedreigd zien door de tegenkrachten en machten. En vandaag vieren wij het avondmaal als teken dat Jezus gekomen is naar de wijngaard, als laatste reddingspoging. Maar we weten ook dat Jezus zich zo geïdentificeerd heeft met die wijngaard, met het volk van Israël, dat dat tot zijn dood geleid heeft. We herdenken dat Jezus zich helemaal gegeven heeft. Zijn bloed is vergoten, zijn bloed heeft gevloeid. We herdenken dit als voorbeeld van liefde. Liefde om de wijngaard te redden. Liefde om ervoor te zorgen dat die wijngaard kan bloeien en groeien. En daarom mogen wij ook zingen. Voor mijn geliefde wil ik zingen. Het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Amen.